Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 293 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 12, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 30 en 31 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Widibrocht-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij verder in het eerste boek Maccabeën, en wij lezen over de betrekkingen van Juda met Sparta en Rome. En ook lezen wij over Tryfon, die de ambitie heeft om koning te worden, en wat hij ervoor over heeft om dat te bewerkstelligen. Beste luisteraars, wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 12. Betrekkingen met Rome en Sparta. Jonathan zag dat de omstandigheden gunstig waren voor hem en koos enkele mannen uit die hij naar Rome zond om de vriendschapsbetrekkingen met de Romeinen te vernieuwen. Naar Sparta en andere staten verstuurde hij brieven van gelijke strekking. De gezanten vertrokken naar Rome. Daar traden ze de senaat binnen en spraken als volgt. De hoge priester Jonathan en de natie van de Judeërs hebben ons gezonden om de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap van vroeger te vernieuwen. De Romeinen gaven hun brieven mee voor de verschillende plaatselijke overheden, met het doel hun een vrijgeleide naar het land Juda te verstrekken. Hier volgt een afschrift van de brief die Jonathan aan de Spartanen schreef. De hoge priester Jonathan, de raad van de oudsten van de natie, de priesters en het overige volk van de Judeërs, aan hun broeders de Spartanen. Heil u! Vroeger heeft uw koning Arius een brief gezonden aan onze hoge priester Onias, waarin gezegd wordt dat u onze broeders bent, zoals blijkt uit het bijgevoegde afschrift. Onias heeft de gezant eervol ontvangen en de brief aanvaard, waarin het bondgenootschap en de vriendschapsbetrekkingen duidelijk omschreven worden. Omdat wij onze troost putten uit de heilige boeken die wij bezitten, hebben we dergelijke betrekkingen niet nodig. Om echter niet van u te vervreemden, doen wij een poging om door middel van een gezantschap de banden van een broederlijke vriendschap te vernieuwen. Want het is lang geleden dat u iets van u hebt laten horen. Van onze kant laten wij nooit een gelegenheid voorbijgaan om op feesten en andere plechtige dagen bij onze offers en gebeden aan u te denken. Want het is gepast en fatsoenlijk dat broeders elkaar in gedachten houden. Wij verheugen ons over het aanzien dat u geniet. Wij daarentegen zijn getroffen door veel rampen en oorlogen, en de koningen van de landen rondom ons hebben de wapens tegen ons opgenomen. Desondanks hebben wij u, nog onze andere bondgenoten en vrienden lastig willen vallen. Wij hebben immers de hulp van de hemel die ons bijstaat. Daardoor zijn wij van onze vijanden verlost en zijn onze vijanden vernederd. Wij hebben Numenius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, uitgekozen en hen naar de Romeinen gezonden om met hen de oude vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap te vernieuwen. Tevens hebben wij hun opgedragen ook naar u te reizen, onze groeten aan u over te brengen en u onze brief te overhandigen over de vernieuwing van onze broederlijke betrekkingen. U zult ons ten zeerste verplichten als wij daaromtrent antwoord van u mogen ontvangen. En hier volgt het afschrift van de brief aan Onias. Arius, de koning van de Spartanen, aan de hoge priester Onias, heil. Uit een geschrift over de Spartanen en de Judeërs is gebleken dat ze broeders zijn en beiden van Abraham afstammen. Nu we dit weten, zou u ons zeer verplichten als u ons schrijft hoe het met u gaat. Wij van onze kant schrijven u. Uw kudden en goederen zijn de onze, en de onze zijn de uwe. Wij hebben opdracht gegeven u van deze dingen op de hoogte te brengen. Veldtocht naar Hamat en Damascus. Toen Jonathan hoorde dat de aanvoerders van Demetrius waren teruggekomen met een leger dat groter was dan het vorige, om met hem de strijd aan te binden, brak hij op uit Jeruzalem en ging hij hun tot in het gebied van Hamat tegemoet. Want hij wilde hun de kans niet geven zijn land binnen te trekken. Hij stuurde verkenners naar hun kamp. Teruggekeerd deelden ze mee dat de vijand voorbereidingen trof om hen 's nachts aan te vallen. Na zonsondergang gaf Jonathan zijn troepen het bevel om te waken en gewapend te blijven, om zodoende op ieder ogenblik van de nacht klaar te staan voor de strijd. Verder zette hij rondom het kamp wachtposten uit. Maar toen de vijand hoorde dat Jonathan en zijn troepen klaar stonden voor de strijd, werden ze bang en verloren ze de moed. Ze staken wachtvuren aan in hun kamp. Omdat Jonathan en zijn leger de vuren zagen branden, merkten ze niets voor de volgende ochtend. Toen zette hij de achtervolging in, maar hij kon ze niet meer inhalen, omdat ze de rivier, de Eleutherus, al waren overgetrokken. Jonathan keerde zich tegen de Arabieren, die men Zabadeën noemt. Hij versloeg ze en maakte zich van hun bezittingen meester. Vervolgens brak hij op en ging hij naar Damascus. Vanuit daar doorkruiste hij het hele gebied. Ook Simon was uitgerukt en had het gebied doorkruist tot Askelon en de naburige vestingen. Vervolgens had hij rechtsomkeert gemaakt, was naar Joppe getrokken en had de stad bezet. Want hij had vernomen dat de inwoners de vesting wilden uitleveren aan de aanhangers van Demetrius. Simon plaatste er een garnizoen om de stad te bewaken. Versterking van de steden. Na zijn terugkeer riep Jonathan de oudsten van het volk bijeen en nam in overleg met hen het besluit om in Judea vestingen te bouwen, de muren van Jeruzalem te verhogen en tussen de burcht en de stad een hoge muur op te trekken, om de burcht zodanig van de stad af te sluiten dat er geen handelsverkeer meer mogelijk was. Arbeiders werden bijeengebracht voor de bouw van de stadsmuur. Een deel van de muur langs de beek aan de oostzijde van de stad was ingestort. De wijk, die Gafenata wordt genoemd, herstelde men. Simon bouwde en versterkte Hadida in Sefela en voorzag het van poorten met grendels. Tryfon neemt Jonathan gevangen. Tryfon streefde ernaar koning van Azië te worden, de diadeem op zijn hoofd te zetten en koning Antiochus uit de weg te ruimen. Hij was echter bang dat Jonathan hem niet zou laten begaan, maar de wapens tegen hem zou opnemen. Daarom zocht hij naar een middel om zich van Jonathan meester te maken en hem te doden. Hij rukte dus uit en kwam in Bethsan. Jonathan ging hem tegemoet met een slagvaardig leger van 40.000 man en kwam ook in Bethsan. Toen Tryfon zag dat hij met een sterk leger gekomen was, schrok hij ervoor terug om hem aan te vallen. Tryfon ontving hem met luister, stelde hem voor aan al zijn vrienden, bood hem geschenken aan en beval zijn vrienden en zijn troepen om Jonathan te gehoorzamen als hemzelf. Daarna vroeg hij Jonathan: "Waarom hebt u dit volk deze overlast aangedaan? Er is toch geen oorlog die ons bedreigt? Kies enkele mannen uit om u te begeleiden en stuur de rest naar huis. En ga dan met mij mee naar Ptolemais. Ik wil die stad met de overige vestingen, troepen en ambtenaren aan u overdragen. Daarna vertrek ik weer, want dat is het doel van mijn komst." Jonathan vertrouwde hem en deed wat hij gevraagd had. Hij stuurde de troepen weg en deze keerden naar het land van Juda terug. Hij hield 3000 man bij zich. Daarvan stuurde hij er 2000 naar Galilea en 1000 gingen er met hem mee. Maar nauwelijks was Jonathan in Ptolemais aangekomen, of de inwoners sloten de poorten. Zij namen hem gevangen, en iedereen die met hem was meegekomen, doodden ze met het zwaard. Tryfon stuurde voetvolk en ruiters naar Galilea en de grote vlakte, om alle manschappen van Jonathan te doden. Die hadden echter al vernomen dat Jonathan gevangen genomen was en met zijn mannen de dood had gevonden. Daarom spraken ze elkaar moed in en trokken ze in gesloten gelederen op, klaar om te vechten. Toen de achtervolgers zagen dat het een gevecht zou worden op leven of dood, keerden ze terug. Zo kwamen ze allemaal veilig in het land van Juda aan. Zij treurden over Jonathan en zijn mannen en waren zeer angstig. Heel Israël treurde in diepe rouw. De naties rondom deden weer pogingen om de Israëlieten uit te roeien. Ze zeiden: "De Israëlieten hebben geen aanvoerder meer en er is niemand die hen helpt. Laten we daarom nu de strijd met hen aanbinden en de herinnering aan hen bij de mensen uitwissen." Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 30. Opvoeding van kinderen. Wie zijn zoon lief heeft, moet hem slaan, om tenslotte vreugde aan hem te beleven. Wie zijn zoon goed opvoedt, zal er nut van hebben, en zal zich op hem kunnen beroemen, in de kring van zijn kennissen. Wie zijn zoon onderwijst, maakt zijn vijand jaloers en wordt benijd door zijn vrienden. Is de vader van die zoon overleden, dan is hij toch niet gestorven, want hij heeft zijn evenbeeld nagelaten. Bij zijn leven zag hij hem met vreugde, en bij zijn overlijden had hij geen verdriet. Zijn vijanden liet hij een wreker na, zijn vrienden een man die hun goedheid vergeldt. Als iemand zijn zoon vertroetelt, zal hij zijn eigen wonden moeten verbinden, en zal zijn hart beven bij elke kreet. Zonder dressuur wordt een paard onhandelbaar, en een zoon die men vrijlaat, springt uit de band. Verwen een kind, en het zal je verbijsteren. Speel ermee, en het zal je verdriet doen. Lach samen, en het brengt je verdriet. En tenslotte maak jij je tanden stomp. Laat het in zijn jeugd niet de volle vrijheid, en hou het stevig in de flanken in zijn jeugd. Anders wordt het hart leers, en gehoorzaamt het je niet meer. Voed je zoon goed op, en maak zijn juk zwaar, anders struikel jij over zijn onbehouwenheid. Gezondheid en blijmoedigheid. Beter een arme die gezond en sterk van gestel is, dan een rijke die lichamelijk een wrak is. Gezondheid en een goed gestel gaan al het goud te boven, en een sterke geest is beter dan onmetelijke rijkdom. Geen rijkdom is meer waard dan een gezond lichaam, en er is geen blijdschap die de vreugde van het hart te boven gaat. De dood is verkieslijker dan een bitter leven, en de eeuwige rust gaat boven een slepende kwaal. Lekkernijen, uitgestald bij een gesloten mond, zijn als spijsoffers, neergelegd bij een afgodsbeeld. Wat heeft het beeld aan dat offer? Het kan immers niet eten of ruiken. Zo is het ook met degene die door de Heer vervolgd wordt. Hij ziet het voor zijn ogen en zucht, als een kastraat die een meisje omarmt. Geef je niet over aan droefheid, en kwel je niet met je tobberijen. Blijheid van hart doet een mens leven, en een vrolijke man leeft lang. Zoek afleiding voor je zorgen, en troost je hart, en jaag de droefheid weg van je pad. Want door droefheid zijn veel mensen te gronde gegaan, want de droefheid levert niets op. Jaloezie en woede verkorten het leven, en zorgen maken iemand oud voor zijn tijd. De slaap van de blije mens is als een lekkernij, en zijn eten smaakt hem goed. Hoofdstuk 31. Gevaren van rijkdom. Wakker liggen over de rijkdom mergelt het lichaam uit. Dergelijke zorgen houden de slaap weg. Zorg over het levensonderhoud houdt je uit de slaap. Meer dan een zware ziekte houdt ze de slaap weg. De rijke spant zich in en verzamelt geld. En als hij ermee ophoudt, kan hij genieten. De arme spant zich in en krijgt niet genoeg. En als hij ermee ophoudt, is hij noodlijdend. Wie het goud lief heeft, valt niet te rechtvaardigen. En wie winst najaagt, komt op een dwaalspoor. Velen zijn door het goud ten val gekomen en stonden plotseling voor hun ondergang. Het is een struikelblok voor wie er verzot op zijn. Iedere dwaas laat zich erdoor vangen. Gelukkig is de rijke die onberispelijk blijkt te zijn en niet achter het goud is aangelopen. Wie is hij? Dan prijzen we hem gelukkig. Want hij heeft zich te midden van zijn volk bewonderenswaardig gedragen. Wie is er op dit punt op de proef gesteld en is volmaakt gebleken? Hij zal erom geroemd worden. Wie kon zondigen en zondigde niet? Wie kon kwaad aanrichten en deed het niet? Zijn geluk zal van kracht blijven, en de vergadering zal melding maken van zijn weldaden. Tafelmanieren. Wanneer je aanzit aan een rijke tafel, sper je keelgat dan niet open en zeg niet: Er staat zoveel op. Bedenk dat een jaloers oog iets ergs is. Iets ergers dan zo'n oog is er niet geschapen. Daarom traant het ook bij alles wat het ziet. Als iemand met zo'n oog toekijkt, moet jij je hand niet uitsteken. En je moet zijn hand in de schotel niet aanraken. Beoordeel de gevoelens van je disgenoot naar jezelf. En denk na bij alles wat je doet. Wat voor je staat, moet je als een behoorlijk mens opeten. En je moet niet gulzig zijn. Anders wek je weerzin op. Wees de eerste die ophoudt, dat is welgemanierd. En wees geen veelvraat, anders geef je aanstoot. Als je in een groot gezelschap aanzit, steek dan niet als eerste je hand uit. Een welgemanierd mens neemt met weinig genoegen en hij ligt niet op zijn bed naar adem te snakken. Op matig eten volgt een gezonde slaap. Hij staat vroeg op en voelt zich uitgerust. Hinderlijke slapeloosheid, onpasselijkheid en maagkrampen zijn het lot van de veelvraat. En als men je dwingt veel te eten, sta dan op en braak het maar uit. En je zult je opgelucht voelen. Luister naar mij, mijn kind, en wijs mij niet af. Dan zul je tenslotte mijn woorden wel begrijpen. Wees bescheiden in alles wat je doet. Dan overkomt je geen enkele ziekte. Wie goede tafelmanieren heeft, wordt geprezen. En het getuigenis van die goede manieren blijft bestaan. Over degene die slechte tafelmanieren heeft, spreekt de hele stad schande. En het getuigenis van die slechte manieren blijft bestaan. Bij het wijndrinken moet je geen held willen zijn, want de wijn heeft velen te gronde gericht. De oven beproeft het staal op zijn hardheid, zo beproeft de wijn de harten, als de hoogmoedigen ruzie maken. Wijn staat voor de mens gelijk met leven, als je hem met mate drinkt. Wat is het leven voor iemand die geen wijn heeft? Hij is al in het begin geschapen om vreugde te geven. Als wijn op zijn tijd met mate wordt gedronken, geeft hij blijdschap van hart en vreugde in de ziel. Als wijn overdadig wordt gedronken, geeft hij verbittering in de ziel door twist en conflict. Dronkenschap maakt het hart van de dwaas zo heftig dat hij komt te vallen. Zij ondermijnt zijn kracht en bezorgt hem ook nog wonden. Als je samen wijn drinkt, moet je je buurman geen verwijten maken en hem niet minachten als hij vrolijk wordt. Je moet hem dan ook niet uitschelden en hem niet lastigvallen door iets van hem terug te vragen. Spreuken hoofdstuk 23, versen 13 tot en met 16. Tuchtig de jonge man. Als je hem met de roede slaat, dan gaat hij niet dood. Als je hem slaat met de roede, red je hem van het dodenrijk. Mijn zoon, als je hart wijs is, dan is ook mijn hart blij en mijn nieren jubelen. Als je lippen de juiste dingen spreken. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 293. En we hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 12, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 30 en 31, en Spreuken hoofdstuk 23, versen 13 tot en met 16. Vandaag lezen wij nog ter afsluiting een citaat van Salvianus. Over Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 30, vers 23. In onze vertaling, troost je hart. Maar in deze vertaling, heb medelijden met je eigen ziel. Groot is de barmhartigheid van God, onze Heer, die ons uitnodigt om liefdadig te zijn tegenover onszelf. Hij zegt, heb medelijden met je eigen ziel. Dat wil zeggen, je moet ook medelijden hebben met jezelf. Jij voor wie ik een pijnlijk medeleven voel, voor wie ik een oneindig medeleven ervaar. Als je ziet hoe ontroerd ik ben over de ziel van een ander, zou je op zijn minst barmhartig moeten zijn voor je eigen ziel. O, uiterst ellendig mens, God handelt zo jegens jou, en toch geloof je niet in hem. Hij nodigt je uit om liefdadig te zijn voor jezelf, en toch wil je dat niet. Hij pleit voor je zaak bij jou, en toch kan hij je niet overtuigen. Zo, beste luisteraars, sluiten wij ook deze leesdag af. Morgen op dag 294 is het tijd om samen te lezen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 13, Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 32 en 33, en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 17 tot en met 21. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst, en tot morgen!